Je luistert naar de podcast Natuurhartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast.
Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen.
Vandaag ontvangen we een kunstenaar in de Natuurhartje Leiden studio. En wat voor eentje. Marjolein van Haasteren maakt prachtige tekeningen en schilderijen en laat zich daarbij inspireren door de natuur die zij om zich heen ziet. Zij ervaart de schoonheid van die natuur, maar ook de onrust die komt met de zorg voor haar voortbestaan. We gaan met Marjolein praten over haar werk. En dat doen we aan de hand van haar werk. Ik heb 3 voorbeelden gekozen uit haar succesvolle oeuvre en daar gaan we samen naar kijken. Het is een beetje innovatief voor een podcast, maar luister je toch mee? Hallo Marjolein, welkom.
Hi, heel erg leuk dat ik hier mag zijn.
Heel fijn dat je er bent, want het is ook voor ons een nieuwe ervaring om te praten over beeldende kunst via de podcast, wat toch voornamelijk luisteren is. Ja. Dus we gaan eens kijken hoe dat gaat werken. Ik ben ontzettend blij dat je er bent, ook omdat ik al heel lang onder de indruk ben van je werk. Je maakt heel mooi werk, heel aansprekend werk. En nu weet ik toevallig dat sommige kunstenaars het niet zo fijn vinden om over hun eigen werk te praten. Maar hoe sta jij daarin? Praat je graag over je eigen werk?
Ik snap het punt van de kunstenaars, zeker. Want je wil graag wat te raden overlaten eigenlijk, dat mensen echt goed gaan kijken. Maar over je werk praten en over het maken, het maakproces, ja, graag natuurlijk.
Ja, dus dan gaat het meer over totstandkoming en hoe je de techniek hanteert, meer dan over wat je eigenlijk ziet. Want dan kan iedereen
zijn
eigen...
Nou, dat ook. Ik denk zeker, zoals nu, als het een tweegesprek is, dat je juist... jij ziet altijd andere dingen dan ik natuurlijk.
Ja.
En het blijft natuurlijk altijd zo dat je erin mag zien wat je wilt zien. Dat is natuurlijk de vrijheid van de kunst.
Het is duidelijk te zien dat het gaat over natuurverschijnselen of dingen die uit de natuur komen, dieren bijvoorbeeld. Is de natuur belangrijk voor jou?
Heel belangrijk, ja.
En waarom?
Een reden van bestaan klinkt een beetje zwaar, denk ik. Maar ik denk dat je kan je blijven verwonderen over natuur als je daarin bent, als je er naar kijkt. Het is ook heel gezond voor je. Ik bedoel, dat is ook ik heb nog een lezing bijgewoond in het LUMC over het beschouwen van de natuur. Of het nou door middel van fotografie is, door kunst of echte natuur. Dat mensen dan zo'n 3 weken sneller hun ziekbed verlaten. Nou, heel mooi gegeven.
Zeker.
Ik denk dat in die zin ook wel voor mij geldt. Ik heb het echt nodig om te functioneren. Dus ik moet echt wel... Ik hou heel erg van in de stad wonen. Maar ik hou ook van de grote en de kleine natuur. Dus als ik daar een tijdje niet in ben geweest, moet ik echt even gaan wandelen.
Maar of betekent dat je iedere week ergens gaat wandelen of ergens naartoe gaat? Of geniet je ook van de natuur of in het park of een grasveldje in de stad?
Beide. Eigenlijk, ja. Ik heb natuurlijk wel een vaste dingen. Dus ik heb wel vaste loopdingen, dat wel. Ik wandel veel en ik zwem 2 keer per week in open water.
Okay.
En dat is natuurlijk in de natuur.
Ja, zeker.
Zo goed en kwaad als dat gaat, hè, in vlakbij Leiden.
Ja. Maar, en stel je bent aan het zwemmen of aan het lopen door de stad of buiten de stad. Wat zijn dan dingen die jou opvallen?
De wisseling van de seizoenen geven altijd iets anders te zien. Als ik naar mijn eigen atelier loop, dat is een wandelingetje van zeg kwartiertje, 20 minuten. Nou, dan zie ik 6 musea, 3 molens, een poort. Nou, het is echt geweldig. Maar je ziet ook de stadsvogels, dus heel veel koutjes. Nu is het mei, dus dan zijn er meeuwen. En meerkoetjes natuurlijk. En die zijn echt fantastisch. Je ziet ook het verschillend gedrag van de vogels, ook in de verschillende seizoenen. En dat vind ik ook heel interessant. Omdat mensen over meerkoeten... vindt altijd eigenlijk een heel vervelend vogeltje. Een beetje een opdringerig, luidruchtig vogeltje. Maar het is natuurlijk een heel geweldig vogeltje. Met hele geweldige voeten. Maar volgens mij gaan we daar later meer over hebben.
We gaan daar zeker later nog even naar kijken. Want de meerkoet die figureert zeker in jouw werk veelvuldig. Dat is heel mooi. Ik heb voor dit gesprek uit jouw oeuvre heb ik 3 werken gekozen. Aan de hand waarvan we gaan praten over hoe je het maakt en hoe je ertoe komt. Het is een vrij willekeurige keuze, want ik heb gewoon gekeken naar Wat zit er allemaal in jouw werk? Wat voor series heb je? En heb je daar een soort voorbeeldstukken in? Maar eigenlijk kon ik niet makkelijk kiezen, want het is gewoon allemaal heel mooi. En ook best wel verschillend. Dus ik heb 3 verschillende werken proberen te kiezen. En de eerste daarvan is een vrij bekend werk, beroemd werk, mag ik wel zeggen, van jou. Want het heeft een prijs gewonnen en het is aangekocht door de Lakenhal in Leiden. Dat het natuurlijk een ontzettend mooi succesverhaal is. Dat werk heet De Storm.
Ja.
En De Storm, dat staat niet op zich. De Storm is dat werk, nummer 7, als ik het goed heb. Maar het maakt ook deel uit van een hele serie Storm. Wat we zien is een vrij stille vergezicht over water en landschap. En daarboven een enorme tyfoonachtige, ik weet niet hoe je het noemt, cycloonachtige grote storm die draait met inderdaad aan de onderkant een soort open oog.
Ja.
Dat is wat we zien even voor de luisteraars die dan weten waar we het over hebben.
Ja, het water is nog rustig.
Ja.
Dus eigenlijk is het kan zijn dat de storm nog moet komen. Maar het kan ook zijn dat de storm al aan het wegtrekken is.
Ja.
Dat is eigenlijk voor de kijker. Dat wilde ik graag openlaten. En ik heb hier in dit werk heb ik eigenlijk, als je kijkt naar het land, neemt dat eigenlijk maar 1/5 in van het hele werk. En 4/5 is ongeveer voor de lucht. Dus ook voor die supercel die daar aan het draaien is. En zo'n supercel, deze is fictief, maar ik vind ze echt wel heel fraai ook om te zien. Het is echt lijkt wel een soort machinaalachtig gevaarte wat uit de hemel komt zetten. Maar het is toch echt natuur. En ik wilde een bepaalde zwaarte, maar ook een bepaald soort ruimte suggereren. En ook beweging eigenlijk, want zo'n storm is in beweging. En storm betekent natuurlijk verandering, ook door middel van beweging.
Ja. Is dat ook wat jou in dit onderwerp aantrekt? Want het is mooi, jij noemt het mooi. Ik kan me ook voorstellen dat mensen het eng vinden.
Ja, het is ook een mooie metafoor. Want je kan een storm ook zien als een metafoor voor geopolitieke veranderingen, klimaatverandering of een heftige gebeurtenis in je eigen leven.
Ja.
En dat vind ik het mooie van zo'n, dat je het bijna, een storm kan je eigenlijk als een symbool gebruiken ook in die zin.
Ja.
Als een metafoor, ja. Dus.
En hou jij erg van verandering, dingen die in verandering zijn?
Ik denk dat ik van beweging hou.
Beweging.
Verandering, ik denk dat altijd alles in verandering is. Dat is denk ik een vaststaand gegeven.
Ja.
Denk wat dat betreft, verzet heeft weinig zin.
Is het zo dat, ik vroeg me ook af, hoe zet je zoiets op? Je hebt een idee, ik kan me voorstellen, je bent dan geïnspireerd geraakt door een storm, door dat idee van storm en je gaat beginnen met dit schilderij. Je hebt een doek voor je.
Ja, in dit geval wilde ik de storm gebruiken eigenlijk om mijn gevoelens van onrust en ongemak over klimaatverandering en over eigenlijk een soort landschapspijn. Ik bedoel, ik ben op zo'n leeftijd dat ik de landschap wel heel erg heb zien veranderen eigenlijk.
Mm-hmm.
En we wonen in een druk bevolkt gebied. Dus de natuur krijgt het een beetje benauwd, om maar zo te zeggen. Krijgt er weinig ruimte. En om die gevoelens een plek te geven, dacht ik, daar moet ik iets mee. Ik moet dat een vorm geven. Ik moet dat. Want dit is echt iets waar we mee te maken gaan krijgen, al die veranderingen. Ik wil het gewoon voor mezelf een soort kanaal zoeken om dat onbevredigende nagevoel een plek, of tenminste te uiten eigenlijk.
Ja.
En toen heb ik bedacht dat ik een project wilde doen, dus het project De Storm.
Ja.
Dit is storm nummer 7. Dit is eigenlijk de enige, vooralsnog de enige grote. Deze meet 1 meter 20 bij 1,35 meter. En ik ben een hele serie kleine stormpjes aan het schilderen. Die zijn 18 bij 24 centimeter.
Ja.
Maar het zijn allemaal soorten grisailles. En grisailles zijn eigenlijk, dat is een tonaal beperkt kleurgebruik. Dus eigenlijk,
Ze zijn grijs-blauwig, een beetje.
Ja, tot roze, knalroze, tot gifgroen, tot turquoise. Dus eigenlijk allerlei kleuren, maar wel in hetzelfde kleurengamma per stormpje.
Ja.
Dat wel.
Ja.
En
wat heb je toen besluiten om een serie te maken? Want het klinkt heel leuk, stormpjes. Maar je zou daar ook iets metaforisch in kunnen zien van een klein stormpje op individueel niveau. En dan één grote die de wereld... Dat is dan het grote werk? Of zie ik nou iets wat jij helemaal niet bedoeld hebt?
Van mij mag je dat inzien natuurlijk.
Gelukkig maar.
Zeker. Ik denk dat het iets is omdat het ongoing is. Daarom wilde ik ook een ongoing serie maken. Ja. Ja, wat ik al zei, het is iets waar we mee te maken hebben. En dat, ja, dat blijft zo ook voor de komende generaties. Ja. Daarom heb ik mezelf dat project geschonken.
Ja. Ben je even gestart. Ja.
En ik zit nu op stormpje nummer 37. Okay. Dus ik wil zeker tot 50.
Okay.
En ik ben wel bezig om daar dan... Want ze hebben eigenlijk nog nooit allemaal tegelijk zijn ze tentoongesteld. Dus ik wil dan...
Oh, dat zou heel mooi zijn.
Om daar een mooie plek voor te vinden.
Lijkt me ook voor jezelf heel leuk om dan te zien van... Goh, hoe zag de eerste eruit en hoe ziet de laatste eruit?
Ja, en ik gebruik geen potlood om het op te zetten eigenlijk. Het is... ik schilder eerst de achtergrond.
Ja.
Grofweg. Dat moet drogen natuurlijk. En ik heb wel heel veel luchten gefotografeerd. Er was zelfs echt een heel klein mini slurfje bij mij achter op de Hansestraat.
Nou, oh, echt?
Kan je nagaan. Dus die heb ik gewoon ook heel erg enorm vergroot. En ja, dan ga ik eigenlijk kijken hoe zoiets werkt, hoe zoiets eruit ziet. En uit 20 van dat soort stormen die ik dan bekijk... Daar kanaliseer, of tenminste, daar baseer ik dan mijn eigen storm op.
En dat is dan wat een kunstenaar doet natuurlijk. Hè? Die maakt daar dan zijn eigen versie van. Ik wilde eigenlijk overgaan naar het tweede werk. Dat heet Marshland. En dat ziet er toch weer anders uit. Ik denk dat dat een iets ander kleurenpalet heeft dan dat je bij de stormpjes hebt. Dat is misschien minder een grisaille, meer een glanzend werk... En even voor de luisteraar om aan te duiden wat we zien. Wat we zien is eigenlijk een onderwaterwereld met waterplanten. Waar ook druppels eigenlijk beweging aangeven, heb ik het idee. Die bewegen van boven naar beneden. Die druppels en die waterplanten staan in het water. Er is ook gebruik gemaakt van licht om een soort diepte in te maken. En ook wat bewegingen in te maken. Maar het ziet er uit alsof dit een andere techniek betreft. Het glanst heel erg. Dat vind ik altijd heel mooi in jouw werk. Dat is vrij typisch voor jouw werk, naar mijn idee. Het zijn van die glanzende bladeren... die ook een beetje een sprookjesachtig effect geven aan het werk. Nogmaals, dit is weer mijn interpretatie natuurlijk. Hè? Iedere luisteraar mag dit weer helemaal anders zien. Maar ik vraag me af, zet je dit heel anders op dan zo'n storm? Of is eigenlijk het proces vergelijkbaar?
Eigenlijk is het heel erg vergelijkbaar. Het is, ik zet alle losse vormen zet ik als eerste op. Dat is zowel bij de storm als bij deze. Dit is eigenlijk, Marshland zegt het al, is een moeraslandschap. En dit is gebaseerd op het natuurgebied Wolfsveen. Dat is Hoogveen.
Oh.
Dubbel O, ja, dat klinkt altijd heel raar, Wolfsveen.
Wolfsveen, is dat in Drenthe?
Het is in Gelderland, als ik het goed heb. Een stukje ervan ligt ook in Duitsland. En prachtig plekje. Ik zet het op. De eerste losse vormen en de hele strakke vormen komen eigenlijk als laatste. En dat glans, dat is eigenlijk gewoon de overgang van donkere naar lichte verf.
Ja, dat is heel mooi. En dat maakt het een beetje metalig, vind ik altijd. Het maakt het een beetje artificieel en inderdaad ook sprookjesachtig. Ik vond dat wel een mooie omschrijving die ik ergens vond. En wat mij heel erg opvalt, is dat die druppels echt een beweging aangeven.
Ja, zeker. Je kan natuurlijk een verdampingsproces inzien. Maar het is eigenlijk ook gewoon schildertechnisch... een bepaald soort oplossing, omdat je daar inderdaad een beweging wil suggereren. En daarom geef ik ook niet alle bladeren een steel. Dingen mogen gewoon zweven.
Na stormen, waar we net over spraken, is water ook een grote invloed op jou. Je zei al dat je ging zwemmen. Is water voor jou een tweede pilaar of is het gewoon toevallig gekozen?
Nou, het is eigenlijk een terugkerend element in mijn werk, al jaren.
Ja.
En het is ook een mooie manier, schildertechnisch gezien, dan beweging te suggereren. Ik vind het een mooi element. En het is interessant dat je ook echt een ander soort wereld hebt. Je hebt een soort sprookjesachtige onderwaterwereld. Dat zie je niet af aan het oppervlakte van het water. Dat intrigeert me heel erg.
Ja.
Het is eigenlijk een soort andere wereld waar we als mensen eigenlijk wel even in kunnen vertoeven. Maar niet zo lang.
Nee.
Het is eigenlijk een soort... Wij zijn dan fremdkörper eigenlijk in zo'n ecosysteem. Water is zeker een interessant element voor mij.
Het doet mij denken aan ik zat even te kijken op mijn briefjes. Ik had een typering gelezen die staat bij het gebouw van jouw atelier. Hè, dus van de Haagweg 4. En daar staat Marjolein is gefascineerd door wildgroei, schemergebieden, vegetatieve droomlandschappen en voorstellingen van het hiernamaals. Het is een beleving van de kluisenaar die door een verlaten landschap loopt. Voorbij de gecontroleerde banen van de maatschappij. De landschappen zijn hier niet meer onderhouden. En je mag voorbij het hek gaan, overal heen waar je wilt. Ik dacht, onder water is natuurlijk zo'n gebied. Is dat ook wat je aantrekt in dit... In dit werk?
Bij dit specifieke werk niet, maar wel een ander werk. Ja, de Styx. Ik heb ook de Styx geschilderd. En de Styx is natuurlijk de dode rivier. Dus dat is ook een. De rivier is ook een metafoor voor overgang. Ja. Dus naar het dodenrijk. En zeker, vind ik dat heel interessant.
Ja.
Dus is, maar dat is weer net zoals een storm een metafoor voor iets. Ik denk dat het een rivier ook wat in die zin een reis betekent.
Ja.
En ik heb daar zeker gebruik van gemaakt, ook toen mijn moeder ging dementeren.
Ja.
Vond ik dat eigenlijk een hele mooie manier om haar een soort voor mezelf dan te visualiseren, alsof ze tot haar knietjes in de Styx stond. En als je daar een schilderij van maakt, dat heeft een soort, voor mij was dat een soort troostend gegeven eigenlijk. Maar dat is niet in dit werk. Hoor.
Dat is in een ander werk. Ja. Maar het is wel een soort zoeken naar een wereld buiten onszelf, zeg maar. Je zou natuurlijk ook kunnen kiezen om gewoon...
Toen wel. Dat is eigenlijk waar de tekst, dat is een tekst van Adet Lakker, wat je net voor was. En dat refereert toevallig aan die,
aan dat werk.
Aan die serie.
Okay.
Over de Styx.
Ja.
Dus daarom benoemde ik dat dan.
En is dat werk ouder dan dit werk als de Marslands? Dus dat ligt daarvoor nog.
Ja.
Want hoe lang schilder je eigenlijk al? Is dat
lang?
Ja.
Is mijn afstuderen.
En dat is
in 93.
Oh, okay.
Dus op de KBK in Den Haag.
Oké.
Okay. Dus ja.
En voor de KBK schilderde je ook al? Dus is het echt toen begonnen?
Ik wist het ook heel zeker. Ik wilde of schilderen of bioloog worden of archeoloog of fysiotherapeut. Dat was het eigenlijk.
Ik vind het laatste niet heel erg te plaatsen. Maar die andere drie heb je mooi weten te combineren, vind ik. Dan komen we bij de dieren aan, denk ik. Dat we bij het derde soort werk wat je maakt. En naar mijn idee doe je het al langer. Dieren verbeelden en schilderen. Alleen is er in de techniek iets veranderd. Misschien heb ik het mis, maar volgens mij heb je vooral dieren die in de omgeving van de mens zitten eigenlijk. Dus geen leeuwen of tijgers, maar meer konijnen, meer koetjes, wat je net al zei. Of dieren die je echt ziet, meeuwen. Misschien een lepelaar die je tegen bent gekomen, dat je die schildert. En ik heb die op twee manieren gezien. Eén op berkenpanelen, waar je ze vrij technisch bijna ook weer met dat glanzende, een beetje met afstand in een soort van fantasie vorm giet. En je hebt nu laatstelijk, volgens mij is dat van iets later, maar dat weet ik niet zeker wanneer je daarmee begonnen bent, maar met gewassen inkt. In zwart-wit en grijs tinten. Gewoon het dier op een wit vel schilderen.
Ja.
Hoe ben je gekomen tot die techniek? En laten we beginnen met een simpele vraag. Wat is gewassen inkt?
Gewassen inkt is gewoon Oost-Indische inkt gemengd met water.
Ah.
Of inkt met water. Het kan ook Chinese inkt zijn natuurlijk. Het is eigenlijk een hele oude techniek. En wat me bevalt daaraan is dat het... Eigenlijk, je hebt maar drie elementen nodig. En dat is inkt, water en papier.
Ja.
Oh, en een penseel natuurlijk.
En een penseel, ja.
Ja, vier elementen.
En jezelf?
Ja. Ja, en heel veel concentratie. En dat is eigenlijk, begin ik schilderijen op die manier. Dus daar zit eigenlijk altijd inkt onder.
Oh, oké.
Dus je hebt ook hele goede acrylinkt en Oost-Indische inkt. Voor mij is die techniek... Ja, ik maakte al grotere tekeningen in 2009, 2008... Daarvoor denk ik al, 2003 denk ik al. Het heeft eigenlijk altijd wel naast mijn schilderijen heeft het bestaan. Alleen het is een hele intensieve techniek. Je moet hyper geconcentreerd werken.
En... Waarom moet je meer geconcentreerd zijn voor inkt dan voor andere technieken?
Ja, één streek is raak en dan of niet natuurlijk.
Ja.
Bij schilderen kan je eroverheen. Eigenlijk simpel
gezegd. Ja, oké, je kunt niet meer corrigeren als je het verkeerd hebt gedaan. Maar dus betekent dat dan dat je veel testproefjes maakt, veel kladjes?
Dat ligt eraan. Als ik het een tijdje niet gedaan heb, dan moet ik even inkomen. En anders gaat het gewoon doen. En de een is natuurlijk, net zoals bij een schilderij, de een is beter dan de ander.
Nou ja, want als je het voor je ziet, de luisteraar moet maar even het opzoeken hoe dat eruit ziet. Je ziet dan een meerkoet die opgebouwd is dus uit... Eigenlijk een aantal zwarte, grijze, lichtere en donkere grijze strepen in een cirkelvorm bijna. En dat vormt dan die vogel. En dan vraag ik me af, Als jij begint daarmee, heb jij dat dan helemaal al in je hoofd staan?
Ja, hoe die uit gaat pakken, weet ik nooit van tevoren. Ik kan wel willen van, maar inks is ook stroomt en vloeit en doet dingen die je soms wel wilt en soms helemaal niet wilt.
Ja.
Dus dat is een ook de leuke uitdaging van inkt.
Zeker, ja.
En dat maakt het ook spannend. En daarom ook het geconcentreerde, omdat je continu moet kijken. En vorig jaar kwam ik de hele tijd die meerkoetjes tegen op dat stukje naar mijn atelier.
Ja.
En het is een geweldig beest. Het is echt rare grijsblauwe voeten.
Ja, die voeten zijn geweldig. Ja, dat vind ik ook altijd.
Groot en vreemd gewoon. Eigenlijk het is het een heel keurig vogeltje waar dan toch zo'n geluid uit kan komen.
Ja.
En omdat ik dacht, die moet ik. Dan krijg ik ook bijna een soort obsessie. Dan ook veel foto's gemaakt en heel goed gekeken. En het grappige is dat hij ook gewoon als je aan het zwemmen bent, dan in het voorjaar, dan is hij nog in het begin met een groepje. Eigenlijk zoals ze zich in de winter ook gedragen. Maar op een gegeven moment dan gaan ze natuurlijk nestelen. En dan gaan ze paardjes vormen. En dan is het gedrag ook heel anders.
Ja.
Dan is het eigenlijk een beetje... Ja, in de winter is het een heel rustig vogeltje. Maar dat is hij nu niet.
En hoe ga je dan te werk? Want je ziet dan een meerkoet. En dan ga je die observeren. Kijken hoe die eruit ziet. Maak je dan ook foto's? Of?
Heel veel foto's, ja. En heel veel kijken. Nee, het is echt veel fotograferen en veel kijken.
Ja. Wat me opvalt in die dieren, en dat is denk ik typerend voor ook de andere werken die je maakt, zijn die ronde vormen.
Ja.
Dus je bouwt een vogel op door bijvoorbeeld in het lichaam 3 grotere ronde vormen te maken en dan in de kop ook een paar ronde vormen en dan samen is dat dan een dier.
Ja, ik vind de techniek heel fraai. Het komt eigenlijk van het kalligraferen wat ik gedaan heb op de academie.
Ja.
Dat vond ik in het begin echt vreselijk. Ik vond het echt... Nou, vreselijke lessen. Ik begreep niet waarom we dat moesten doen.
Nee.
Maar eigenlijk, naarmate de tijd vorderde, vond ik het eigenlijk steeds leuker. En dat is eigenlijk altijd in mijn gewone handschrift blijven zitten. Ik kan ook zien wie van mijn generatie is en op de academie heeft gezeten. Nou, dat zie je meteen aan het handschrift.
Okay.
Maar ook die inktlijnen moesten heel groot als schilder werken vanuit de schouder. De quick brown fox jumps over the lazy dog. En dan heel groot. Want er zijn alle letters van het alfabet. En ja, toen moesten we ook leren dat je draait het penseel eigenlijk om van dun naar dik te gaan.
Ja.
En dat is eigenlijk gebleven.
Ja.
En die techniek gebruik ik nog steeds. Dat is eigenlijk hoe ik schilder. Dus je zou kunnen zeggen dat ik een tekenachtige manier van schilderen heb.
Ja. En werk je dan het liefst op linnen? Op welke gronden kies je ondergrond, laat ik het zo zeggen? Of je doek? Je canvas.
Het ligt ook een beetje aan de voorstelling die ik wil maken.
Mm-hmm.
Als ik echt een heel groot werk wil doen, dan is het maximale van zo'n paneel is echt 1,50 bij 1,50. Dat is loodzwaar.
Ja.
Dus dat speelt gewoon mee dat het qua gewicht gewoon te zwaar wordt als het groter is. En de drieluik, ik heb een waterval drieluik gemaakt. En dat was echt...
Ik heb het opgebouwd uit verschillende schilderijen. Wel op doek.
Ja.
Omdat ik dat eigenlijk spannend vond. Kijken of dat zou werken. Want het moest ik wilde een drieluik maken. En dat heb ik toen in 3 delen verdeeld. En zoiets ga ik wel doen nu ook met paneel. Tenminste, dat is nog in de experimentele fase.
Je hebt een bepaalde techniek van die ronde vormen. Die elegante vormen. Je hebt het thema natuur wat natuurlijk heel erg terugkomt. Zit er nog iets verbindends in jouw werk? Naar jouw eigen idee?
Lijn, denk ik.
Lijn.
Ik denk dat als ik dat zelf zou moeten zeggen, mm-hmm. is het lijn,
okay.
denk ik. Ik denk dat dat zowel voor de tekeningen als voor de schilderijen... ik vind het belangrijk dat je de beweging zeg maar van de arm... als je dat terug zou kunnen zien in de lijn, dan ben ik tevreden eigenlijk.
Dus toch weer de beweging, maar dan in een lijn.
Ja, en dat vind ik eigenlijk, daarom vind ik die tekeningen ook zo... die techniek zo geweldig... Als je ook naar de oude meesters kijkt, ik heb ook echt een favoriet. Echt, die zou ik zo graag het echt willen zien. Die heeft pijnbomen geschilderd, maar dat is echt zo mooi gedaan.
En wie is dat? Of is dat geheim?
In zijn naam uitspreken, nou, dat durf ik niet aan te wagen.
Oh.
Maar dat is geschilderd ergens in 1400.
Oké. Okay.
En het is echt heel mooi. Het is echt, toen al gewoon op papier met inkt.
Wat verwacht je in de komende tijd te gaan doen? Je zei al, je bent aan het experimenteren met een... met werken. En is er een nieuwe serie in jouw gedachten zich aan het ontwikkelen of niet?
Altijd.
Altijd.
Ja.
Ik ben nu altijd.
Ik ben nu eigenlijk gewoon
aan 3 panelen bezig. Ja. En ik ben bezig met een project Paradijsa. Daar ga ik mensen ook voor interviewen. Ik zag op jullie website, er staan minstens al 4 mensen op die ik heel graag wil interviewen.
Oh, wat leuk.
Waarvan al 2 hebben toegezegd.
Goed zo.
Dus dat vond ik wel grappig, dat we eigenlijk een goede gemene deler hebben.
Heel leuk.
En nog een project met Michiel Keller. En dat gaat over riviermondingen. En dat is echt ook een meerjarig project. Net als een storm, maar daar ben ik natuurlijk ook mee bezig. Ja, ja. En dan ondertussen ook nog werken aan een tentoonstelling voor project 2.0. En dat gaat dan plaatsvinden over 1 à 2 jaar.
Oh, okay.
Dus dat is eigenlijk veel schilderen.
Ja, daarmee zijn we aan het eind van het gesprek gekomen. Dus ik vind het ontzettend leuk om je beter te leren kennen. En ook over je werk te praten, om te kijken van hoe zit dat nou? We kunnen natuurlijk alleen maar een beetje de oppervlakte raken, om het maar eens poëtisch te zeggen. En een heel klein kijkje erachter nemen. Maar ik vond het ontzettend interessant. En ik ben blij dat ik nu eindelijk weet hoe je dat voor elkaar krijgt, om dat zo glanzend te krijgen. Want ik heb me altijd afgevraagd, hoe doe je dat? Heel hartelijk dank, Marjolein.
Heel graag gedaan. Ik vond het echt heel erg leuk.
Bedankt voor het luisteren.
Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl.
Graag tot de volgende keer.